Zo, goedenavond. Toch fijn dat ik hier mag zijn, ondanks het kleine aantal mensen. Als je hier in de voorbereiding mee bezig bent, dan heb je een beeld van hoe die avond zal zijn. Daar werk je ook eigenlijk een beetje naartoe. En in dat beeld had ik ook dat er heel veel jongeren zouden zijn, omdat ik dat eigenlijk ook een beetje gewend ben met die muzieklezingen die ik heb mogen geven. En daar heb ik ook eigenlijk mijn lezing een beetje op gemaakt. Dat er veel jongeren zouden zijn, die zoekende zouden zijn, die het niet zeker zouden weten. Maar als ik hier naar jullie kijk, dan denk ik dat hier mensen zitten die het allemaal zeker weten. Want ik had ook willen vragen in het begin van ga staan, degene die het niet zeker weten. Maar ik denk dat ik dat niet hoef te doen. Dus misschien, ja, ik ga toch mijn lezing maken en ik in het kader van de techniek en van de media, het wordt op een cd gezet en het komt op de site te staan. En zo de Heer dat wil, wordt het geleid naar zielen die op zoek zijn. En ga ik toch maar gewoon mijn lezing doen en niet te veel denken aan, oh, wat zit er te weinig en wat zitten er allemaal mensen die het alleen maar weten. Dus ik doe nu net of de zaal vol zit met jongeren die het niet zeker weten. Zullen we het zo doen? Dat u zich niet aangesproken voelt, hey, hoe behandelt hij nou ons eigenlijk in het verhaal? Dus ik hoop dat u dat een beetje kunt begrijpen. Ik wil toch nog lezen over het zeker weten uit Romeinen 8 vers 31 tot 39. En daar staat een prachtig stuk. Hierboven in de HSV, herstelde statenvertaling, staat meer dan overwinnaars. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal de beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja, wat meer is, die opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden we de hele dag gedood. We worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Ja, dan had ik willen spreken over de heftigheid. En misschien dat ik dat toch nog maar doe. En nogmaals, voelt u zich niet aangesproken. Ik moet dat even schakelen. Dat is best een beetje moeilijk. Want ik had willen spreken over, als er eentje het zeker wist, dan was Paulus het hier. En dat hebben we gelezen. Dat nog hoogte, nog diepte, nog engelen, nog overheden hem zullen kunnen scheiden van de liefde van Christus. Als je die liefde niet kent en je zit hier op de stoel en je kent dat niet, dan hang je aan een zijden draadje boven de hel. Best heftig om zo te beginnen, maar dat was ik echt van plan om duidelijk neer te zetten waar we het vanavond over zullen hebben. Het thema is zeker weten. Het woordenboek van Van Dalen zegt het volgende. Het zeker weten wordt vertaald in, of tenminste uitgelegd in, wat is dat nou eigenlijk? Veilig, buiten gevaar, vaststaand, waaraan niet valt te twijfelen. De overwinning is zeker. Vast overtuigd zijn, zeker weten, nou en of. Kalm en onverstoorbaar. Nooit geweten dat je over zeker weten zoveel uitleg zou krijgen. Zeker weten betekent dus ook echt zeker weten. En wat bedoelen we eigenlijk met zeker weten? Voor de een is dit een ander begrip dan voor de ander. Via de reclame en de media en allerlei andere zaken worden onze zekerheden aangeboden. We kunnen ons verzekeren van de wieg tot het graf. Meer dan eens blijken de zekerheden van mensen en organisaties grote luchtkastelen te zijn. Mensen dachten een waardevol pensioen te hebben. En hier zitten er een aantal die het al hebben of het nog moeten krijgen binnenkort, denk ik. Maar ook dat stevige bouwwerk blijkt een huis te zijn met slappe fundering. Voor iemand die niet gelooft en dat ook niet van thuis heeft meegekregen en ook de Bijbel niet leest. Kijk, daar heb je het. En ik denk dat allen hier, die hier zitten, allemaal de Bijbel lezen. Hebben zekerheden meestal een andere betrekking of, op het hier, hebben meestal alleen betrekking op het hier en nu. In dit leven moet het gebeuren. Dat hoor je nog wel eens. Dood is dood. Dus haal uit het leven wat erin zit. De enige echte zekerheid die een godloos mens heeft, is dat hij eens dood zal gaan. Maar als we door niet te bevatten verkiezing, liefde en genade wel zijn opgevoed in de vreze des Heren en dagelijks uit de Bijbel lezen en naar de samenkomsten gaan, dan krijgen zekerheden een totaal andere betekenis en een andere lading. Vele naamchristenen leven in twee werelden. Aan de ene kant geloven ze aan de zekerheden van het leven en houden ze zich ook een beetje vast aan de zekerheden van het woord van God. En de ene keer geloven ze het wel, de andere keer niet. En de ene keer houden ze het dan vast en de andere keer laten ze het weer los. Jammer genoeg zijn er ook nog voorgangers die prediken dat een mens het nooit zeker kan weten om een kind van God te zijn. En dat we alleen maar kunnen hopen. Dat is best heftig, hè? Maar Paulus, en we hebben het al een keer gelezen, maar Paulus zegt, ik lees het nog een keer in Romeinen 8 vers 31 tot 39. Over zeker weten gesproken. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, wie dan ook, wat dan ook, ons zou kunnen scheiden van de liefde van God, die in Christus Jezus is, onze Heer. En ook Job, hè? Vers 19, of Job 19, vers 25 tot 27. Job die in de as zat, er was niets meer van die stralende man over. Die zoveel had, zoveel mooie kinderen, zoveel ja, schapen, runderen en bezit had. Zo ongelooflijk gezegend was. Hij zat op een hoopje as zich te krabben met een scherf. Er was niets meer van over van deze man. En toch zet deze man in de volle ellende, zegt deze man. Ik weet, niet ik denk misschien, nee ik weet mijn verlosser leeft. Hij zal ten laatste over het stof opstaan. Hij voorzag dat Jezus zou opstaan uit de doden. En als ze na mijn huid dit ook knaagt, heb ik een beetje een moeilijke zin. Maar dat komt erop neer wanneer er niets meer van mij is overgebleven. Wanneer de, om het maar zo te zeggen, de wurmen mij hebben opgegeten. Toch zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Met andere woorden, wanneer Jezus terugkomt op de aarde en in een onderdeel, in een moment, zal God mij weer een verheerlijk lichaam geven. En dan zal ik vanuit dat lichaam hem aanschouwen. En mijn ogen zullen hem zien. En dan staat er een klein tussenzinnetje. Niet een vreemde. Mooi is dat, hè? Met andere woorden, Job heeft in zijn omgang, in zijn relatie met God, heeft hij iets van de Heer Jezus mogen zien. Heeft God waarschijnlijk ook aan Abraham. Abraham zag het van verre. God heeft die genade aan die oud-testamentische broeders een zicht gegeven op de Heer Jezus. Zo mooi was dat. En mijn nieren bezwijken van verlangen in mijn binnenste. Hij had een verlangen om Jezus te zien, om God te ontmoeten. Van aangezicht tot aangezicht. Maar, kunnen we dan wel of niet iets zeker weten? Kunnen we zeker weten dat er een God bestaat? Kunnen we zeker weten uitverkoren te zijn? Over uitverkiezing heb ik eens een keer na mogen denken. Toen kreeg ik een beeld van twee gebouwtjes. Met één paadje ertussen. Twee gebouwtjes met twee deuren. En ook twee glazen erin. Je kon in allebei de gebouwtjes kijken. En in het enige gebouwtje stond de lessenaar met een boek. Met het boek des levens. En in een andere gebouwtje stond een boek. En dat was de Bijbel. En mensen hebben veel strijd geleverd over uitverkiezing wel of niet. En het zit zo. En als je niet uitverkoren bent, zal je nooit een kind van God worden. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Zinloze discussies. Koude harten. Heet hoofden. Maar het beeld wat ik toen gezien heb, is één paadje naar die twee gebouwtjes. En we mogen door alle twee de glazen kijken. En dan zien we in het ene gebouwtje dat boek des levens. En dan voelen we aan de klink van de deur. Maar die deur zit op slot. Want het is een gebouwtje van God. Daar heeft God zijn levensboek, daar heeft hij opgetekend wie er eenmaal zalig zullen worden. Want voor de grondlegging der wereld had God al beslist wie er zalig zouden worden. Daar kun je over twisten, maar het staat gewoon letterlijk in de Bijbel. Hoe dat zit, dat is een geheimenis, dat kennen wij niet. Dat kunnen we niet doorgronden. God is zo groot en zo anders dan wij. Maar in dat andere gebouwtje, als we daar voelen aan de klink, dan kunnen we daar naar binnen. En dan kunnen we naar de Bijbel gaan. En dan kunnen we hem openslaan. En dan staat, er staat geschreven. En dan kunnen we het heerlijk woord van God tot ons nemen. En ons laten zaligen en laten reinigen. En dat is eigenlijk hoe ik de uitverkiezing zie. Dat is van God. Dat is Gods gebouwtje. Daar kunnen we niet naar binnen. Dat kunnen we ook niet begrijpen. Dat moeten we laten liggen. Dat is voor God. En God zegt, kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. Dat staat in het Bijbeltje. Of in de Bijbel waar wij in mogen lezen. Hoe kan een mens nou absoluut iets zeker weten? Iets wat hij nog nooit heeft gezien. Hoe kan dat nou? Het enige antwoord is door geloof. Een cliché antwoord misschien, denk je. Maar wel het enige antwoord. En voorbeelden uit de Bijbel. Efeziërs 2 vers 8. Want uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof, daar staat het al. En niet uit u, het is Gods gave. En ook met het lezen van deze teksten komt natuurlijk ook weer naar boven. Geloof je wat je leest? Heeft het waarde voor je? Als je de Bijbel openslaat en je leest het woord, heeft het waarde voor je? Raakt het je hart? En het volgende, Hebreeën 11 vers 1, kent natuurlijk iedereen. Het geloof nu is een vaste grond, rots. Een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs van de zaken die men niet ziet. Ja, hoe kan dat nou? Het staat in het woord van God. En als je erover mediteert, biddend over mediteert, dan mag je dat geloven gaan vaarden. Iets wat je niet ziet, dat toch zekerheid geeft. Prachtig. Hebreeën 11 vers 3. Door het geloof zien we in dat de wereld tot stand is gebracht door het woord van God. In het begin was het woord en het woord was bij God. En wel zo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit wat zichtbaar is. God heeft alles uit het niets geschapen. Dat is al zo onbegrijpelijk voor mensen die vastzitten aan allerlei materialistische dingen. Wat we hier vasthouden. Door een microfoon, onze kleding. Dat is allemaal, kunnen we vastpakken. Iets wat we niet kunnen zien en niet kunnen vastpakken. Dat brengt ons in verwarring. Maar bij God niet. God is zo anders. Zo onbegrijpelijk, zo groot. Zonder geloof is het echter onmogelijk God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven, heb je het weer, dat hij is. En dat hij beloont wie hem zoeken. Dus ja, maar ik bid wel, maar God komt niet. Klopt dus niet. Als je tenminste gelooft, dan heb je het weer. Wat er in de Bijbel staat. Enkele prachtige voorbeelden van geloof staan er in de Hebreeënbrief. Wil ik met u delen. Hebreeën 11 vers 17. Door het geloof heeft Noach, toen hij een aanwijzing van God ontvangen had, van de dingen die nog niet te zien waren, uit ontzag voor God, daar heb je het weer. Noach had ontzag voor God. De ark gebouwd. Tot de redding van zijn gezin. Daardoor heeft hij de wereld veroordeeld. Door wat hij aan het doen was. En is hij erfgenaam geworden van de rechtvaardigheid. Die overeenkomstig, daar heb je het weer, het geloof is. 120 jaar. Ik mocht zelf ook timmerman zijn. Voor een hele lange tijd. Dus ik weet wat het is om te timmeren. 120 jaar timmeren. Zagen, bijtelen. Houten pennen door balken slaan om ze vast te maken aan elkaar. Ik heb het wel eens proberen voor met die 120 jaar. Hij heeft 3 generatie bomen laten groeien. Een boom geplant, 40 jaar later omgehakt. Was het een boom die hij kon gebruiken. Als een bind, als een gording in een schip. Onvoorstelbaar als je erover nadenkt. 120 jaar. Wat zullen er veel mensen hem krankjoren hebben verklaard. Die man is helemaal gestoord op het droge schipbouw. En daarmee juist heeft hij de rest veroordeeld. Omdat hij liet zien dat hij wel geloofde in een God die niet te zien was. En in dingen die niet te zien waren. Dat was Noach. Geweldig om te lezen. Hebreeën 11 vers 8. Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Stel, u heeft een prachtige baan, een fijn gezin, een mooi huis. En op een dag hoort u een stem. Sta op. Verkoop je huis. Misschien voor verlies. Doe je auto weg. Neem je spulletjes bij elkaar, zo min mogelijk. En ga naar Zuid-Afrika, in een of ander klein dorpje. En ga daar in een hutje wonen, zonder televisie, zonder internet, zonder mobieltje, zonder krant, zonder niks. En begin daar het evangelie te vertellen. Wat zou je dan doen? Probeer je dat in te denken. Dat is Abraham overkomen. En hij is die stem gehoorzaam geweest. Hij heeft het gedaan. En hij is een vader geworden van alle gelovigen. Prachtig verhaal. Hebreeën 11 vers 31. Door het geloof is Rahab de hoer niet omgekomen met de ongehoorzame, omdat zij de verkennis met vrede had ontvangen. Rahab de hoer die had gehoord, niet zoals vandaag de dag, door een sms'je. Of een e-mailtje. Of wat dan ook. Via de media, maar via mensen die hadden gezien wat God voor wonderen had gedaan aan Israël. En Rahab de hoer lijkt mij dat ze gestopt is met haar werk. En is gaan geloven in de God van Israël. En hij heeft toen die verspieders van Israël kwamen, heeft ze gezien, dat zijn geen gewone mannen, dat zijn mannen van God. En die wil ik herbergen, die wil ik een plekje geven, zodat ze niet gepakt worden. En dat heeft God haar in dank afgenomen, met andere woorden. En ze mocht zich voegen later tot het volk van Israël. Ja, ook God is niet op zoek naar nette mensen met lange rokken en hoedjes. En die het allemaal zo goed doen. God is op zoek naar drugsverslaafden. Naar hoeren. Naar pooiers. Naar moordenaars. Hoe kan dat nou? Zo'n puur groot God. Maar er staan ook teksten in de Bijbel dat God dat speciaal doet. Om het edele te beschamen. Om mensen die denken dat ze wat zijn. Om die te beschamen. Best heftig. Hebreeën 11 vers 33. Ze hebben door het geloof koninkrijken overwonnen. Met een paar mensen hebben ze grote legers overwonnen. Gerechtigheid in praktijk gebracht. Beloften verkregen. Die ze niet konden zien, maar toch. Muilen van leeuwen gesloten. Daniel in de leeuwenkuil. Ik stel me wel eens voor het laatste moment. Dat Daniel boven die leeuwenkuil hing, boven al die leeuwen die met opengesperde bekken Daniel zaten op te wachten. Maar toen Daniel naar beneden viel, toen werden al die leeuwen rustig. Onvoorstelbaar, wat een wonder. En ook die koning die de hele nacht niet heeft geslapen. En die het zo vreselijk vond dat zijn vriend eigenlijk, degene waar hij zoveel achting voor had, dat hij door de leeuwen zou worden opgegeten. En toen die koning 's morgens zo blij was dat hij die stem van Daniel hoorde. Prachtig verhaal. Wat een God. En als je dan de getuigenis hoort van die koning over die God van Daniel. Geloof heeft dus alles te maken met zeker weten. Jacobus 1 vers 6 zegt. Maar laat hij er in geloof om vragen en daarbij niet twijfelen. Immers, wie twijfelt, lijkt op een golf van de zee die door de wind voortgestuwd en op en neer geworpen wordt. Golf is het meest onstabiele wat je je kunt voorstellen. Is nooit vlak. Tenminste, meestal niet. Of het moet doodstil zijn. De twijfel kan soms vreselijk toeslaan. Zo erg zelfs dat je eigenlijk helemaal niks meer gelooft. Er zijn mensen die dat overkomt. Wanneer dat plaatsvindt, dan heeft dat altijd een voorgeschiedenis. We hebben dan zeker niet de volgende Bijbeltekst in de praktijk gebracht. En die tekst 2 Korinthe 10 vers 5. Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God. En we nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. Wat een prachtige opdracht. Maar wat moeilijk om fantasieën die bij je binnen te komen. Die je naar allerlei gedachten kunnen brengen. Om die ogenblikkelijk af te kappen en te zeggen nee, dat wil ik niet. Heer Jezus, neem mijn gedachten gevangen. Wat machtig als je dat mag beoefenen, meer en meer. Als God je ook daarmee wil helpen om daar overwinning over te hebben. Ik heb ooit een keer in de auto gezeten, ik zal nooit vergeten. En ik had de radio aan op de EO, of ik weet niet meer precies, ik dacht het wel. En er was iemand die sprak over dingen uit het woord die hij ontkrachtte en niet geloofde. En ik vond dat hij wel een puntje had. Ik ging er een beetje mee voordat ik er erg in had. En ik moet u zeggen, 3 dagen lang heeft het als een soort besmetting aan mij gehangen. Er kwam een twijfel in mijn hart. Zal het dan toch? Vreselijk. Ik ben me doodgeschrokken. Ik vond het heel erg. Ik heb God om vergeving gevraagd. En of hij het uit mijn hart wou wegnemen. Zo gevaarlijk kan het zijn om te luisteren naar sprekers die het woord van God afbreken. Die zeggen, ja, maar dat en dat en dat kan niet zo zijn, want... En als je verstandelijk erin meegaat, dan wordt je zekerheid ondergraven. En dan ga je een twijfelaar worden. Kijk maar, Kuitert, die al zijn geloof is verloren. Dat was een man waar veel mensen naar hebben geluisterd, die een bijbelleraar. Er is niets meer van over. Wat zal die man moeten verantwoorden als hij voor God komt te staan? Heftig. Allerlei zaken in ons leven kunnen door de duivel, ons eigen boze ik, gebruikt worden om het woord van God onderuit te halen. Om ons aan het twijfelen te brengen. Boeken van gewaardeerde, hoogstaande mensen die twijfelen aan de fundamentele bijbelse waarheden. Begin er niet aan, gooi ze weg. Luisteren naar preken van predikanten die het zelf, het evangelie, niet helemaal meer kunnen geloven. Het domino effect heb ik erachter gezet. Ik geloof, als je werkelijk met je hart aan een twijfel toegeeft. U heeft allemaal wel eens domino steentjes vroeger, of misschien doet u het nu nog wel, dat weet ik niet, neergezet. En als er eentje gaat, dan volgt de tweede. En voor je het weet, ligt alles vlak. Dan gelooft u niks meer. Dat is de kracht van de twijfel. De twijfel heeft een ongelooflijke kracht. Films en video's die de evolutie toch wel op een heel aannemelijke wijze laten zien. En dan twijfel zaaien. Was er wel een schepping? Was er wel een schepping? En was er wel een schepper? We hebben het in het bid stond er nog over gehad. Urkers die kunnen dat zo prachtig zeggen. Mensen die geloven in de evolutietheorie. Eerst was er een knal en toen kwam er iets moois. Gek, zeggen die Urkers. Als er nu iets knalt, gaat er van alles kapot. Getuigenissen van mensen met een bijna doodervaring vind ik ook heel sneaky. Kunnen je ook een grote twijfel in je hart geven. Ook al lijkt het soms heel dicht bij het woord van God te staan. Toch, pas ermee op. In een bepaalde zonde blijven leven zonder te bidden om vergeving en om bekering. Er komt dan een duisternis in ons leven, waardoor we niet meer helder zien en de Satan ons kan besmetten met allerlei twijfel. Vriendschappen aanhouden of aanknopen met totaal ongelovigen, dat kan natuurlijk, maar dat kan alleen maar met 1 doel, om die mens waar je een vriendschap mee aanknoopt, om die bij de Heer Jezus te brengen. En niet om er vriend mee te zijn, om vervolgens je stukje bij beetje te laten meeslepen met die ongelovigen in allerlei seculiere zaken. Dat kan niet zo zijn. We worden immers besmet met wie we omgaan. Bezig zijn of kijken naar occulte zaken, enzovoort, enzovoort. We kunnen zo natuurlijk nog wel een half uur doorgaan om dingen op te noemen die ons twijfel in ons hart kunnen zaaien. Blijf daar ver van. Doe dat gewoon niet. Er zijn erbij die zeggen, ja, onderzoek alle dingen, we houden het goede. Ik ben erachter gekomen. Doe het gewoon niet. In plaats van dat, sla de Bijbel open. Vouw je handen. Vraag de Heilige Geest. Leid mij in uw woord. Leer mij, openbaar mij uw grootheid. Dat is veel profijtelijk. Ja, maar waarom laat God dit dan toch allemaal toe in ons leven? Waar komt het kwaad dan toch vandaan? Als God een volmaakt, goed, heilig en puur God is, vol van wijsheid, dan kon hij dat toch allemaal wel tegenhouden. Een ongelooflijke geheimenis. Zack Poonen, misschien onder jullie wel bekend, op een fantastische manier heeft uitgelegd. Zo mooi dat ik het u wil meegeven. Ik heb het vertaald van de week. Ik ben er uren mee bezig geweest. Ik ga het je voorlezen. Ik hoop dat je het mee kunt nemen. En misschien vanaf de cd ook uit kunt schrijven. Want zoveel evangelisatiemomenten in mijn leven, waarop mensen dit vroegen. Als God dan goed is, en als God dan dit en dat, waarom laat hij dat en dat dan toe? En dan wist ik nooit precies het antwoord te geven. Wel ongeveer. Maar hier, het volgende wat ik nu lees, daar wordt het antwoord in gegeven. Ik vind het prachtig. Ik hoop dat u het mee wil nemen. Waar is het kwaad begonnen? Zegt Jack Poenen. En waarom heeft God het toegelaten? Hoe kan het dat het kwaad zich over de aarde heeft verspreid en alles en iedereen heeft aangetast? Waarom is er zoveel ziekte, oorlog, armoede en zorgen? Is God niet geïnteresseerd in het welzijn en geluk van de mens? Er is een antwoord op de vraag waarom God het kwaad en de zonde en de twijfel heeft toegelaten. Er is een antwoord op. Is het omdat God uit de hand is gelopen? We zien zoveel mensen lijden op zoveel verschillende manieren over de hele wereld. Het is soms vreselijk om het aan te zien en laat nagenoeg niemand onberoerd. Hoe zit het dan toch met een God die vol compassie is, vol medeleven, vol liefde? Voor we verder gaan moeten we eerst begrijpen dat onze menselijke redenering en inzicht ons niet kan vertellen en uitleggen wie God eigenlijk is. Net als een dier niet kan begrijpen wie of wat een mens eigenlijk is, omdat de mens in een hogere staat geschapen is dan het dier. Zo kunnen wij ook niet doorgronden wie God is. Om een dier te laten begrijpen wat we bedoelen, moeten we onszelf aan het dier uitleggen en hem leren om klanken en uitroepen te gehoorzamen. Op dezelfde manier ongeveer, als we gaan proberen met ons verstand God te begrijpen, is hetzelfde als dat een dier probeert om een mens te begrijpen. Dat is gewoon onmogelijk. We moeten gelovig aanvaarden dat God zichzelf aan ons openbaart in zijn woord. En in de Bijbel lezen we over een God die geïnteresseerd is in een persoonlijke relatie met elk mens op deze aarde. Hij is intens diep geïnteresseerd in alle omstandigheden die zich voor kunnen doen in ons leven. Echt waar. God is vol van wijsheid. Hij is almachtig en hij weet alle dingen tot in het kleinste detail. Dat is soms wel eens heel heftig als we daaraan denken. Hij heeft onze haren geteld. Hij weet wat er in de toekomst gaat gebeuren en heeft totale controle over het hele universum. Niet alleen over de hemel en de aarde. Het hele universum. De aarde en de hemel, de sterren en de planeten. Hij is onvoorstelbaar puur. We kunnen ons geen beeld vormen hoe puur God is. Hij is ook onvoorstelbaar groot liefhebbend. Vol van liefde, vol van goedheid. En Gods liefde is volkomen vrij van egoïsme. De liefde hier op aarde is vaak zo'n egoïstische liefde. En vanaf het begin van de schepping van de mens wilde God zijn liefde, vreugde en geluk delen met anderen. Met ons. Dat is de reden waarom hij levende wezens schiep. Hij schiep de mens zelfs naar zijn beeld. En voordat God de mens schiep, creëerde hij miljoenen, misschien wel miljarden engelen. Waarmee hij zijn liefde, vreugde en geluk wilde delen. Ook daardoor zien we weer wat het doel was en is van God met het scheppen van levende wezens. En dat was lang voordat hij de mens schiep. Heel belangrijk om te weten is dat God de engelen heeft geschapen met een vrije wil. Toen God de sterren en de planeten schiep, schiep hij die niet met een vrije wil. De planeten in ons zonnestelsel bijvoorbeeld draaien met een ongelooflijke perfecte precisie om de zon. En dat doen ze al eeuwen en eeuwen zonder ook maar een millimeter uit hun baan te geraken. In totale gehoorzaamheid lopen ze hun baan die God hen opgedragen heeft. Ook de baan van de aarde en de maan zijn zo perfect dat we niet te dicht of te ver weg van de zon afraken, zodat alles zou vergaan door koude of door hitte. Alles luistert in volmaakte gehoorzaamheid naar het commando dat God hen gegeven heeft zoveel eeuwen geleden. Heel het universum, alle sterren, alles wat er in het hele universum is, luistert naar God. En als u enig idee heeft hoe groot het universum is, dan weet je niet waar je het hebt. En dan is er een mensje op aarde, niet één, maar miljoenen, en die zeggen: God, daar wil ik niks mee te maken, hè? Ik maak zelf wel uit wat ik doe. God schiep onze mensen en engelen dus met een vrije wil. In andere woorden, God schiep de engelen en de mensen met een mogelijkheid om te kunnen kiezen. Ervoor te kiezen of we hem wel willen gehoorzamen of niet. In tegenstelling natuurlijk tot de planeten en de sterren. Planten en bomen gehoorzamen de wet van de natuur die God erin gelegd heeft. Ze hebben geen keuzevrijheid. En daarom kan een ster of een planeet, een boom of een plant nooit kwaadaardig of zondig worden. Omdat ze niet tegen God kunnen kiezen. Alhoewel de planten en de bomen ons veel goeds kunnen brengen, omdat God ze zo geschapen heeft, kunnen ze ons niets goeds brengen uit vrije keuze. Ze hebben niet de keuze tussen goed en kwaad. Ze zijn te vergelijken met, als je bijvoorbeeld een computergestuurde robot zou hebben in je huis, je zou het kunnen programmeren om bijvoorbeeld die slippers te halen of de krant te brengen en vele andere dingen die hij voor je kan doen. Maar een robot heeft geen gevoel. Hij zal nooit ongehoorzaam zijn als je hem goed hebt geprogrammeerd. Hij zal alles voor je doen wat je wil. God had de mens, zoals een robot is, kunnen scheppen. Zodat we nooit fouten zouden maken of zonde zouden doen. En we zouden hem blind gehoorzamen. Maar God heeft nooit een mens gewild die hem als een robot zou gehoorzamen. Dan zouden we nooit, let op, zijn kinderen kunnen worden. Robots kunnen nooit kinderen worden, ondanks dat ze volmaakt ongehoorzaam kunnen zijn. Of dat ze volmaakt gehoorzaam kunnen zijn. Elke vader zal zeggen, ik heb liever een ongehoorzame zoon, echte zoon, dan een gehoorzame robot. Hetzelfde geldt voor God. Weet je waarom gewone vaders dit zo ervaren? Weet je waarom robots en machines geen echte vreugde geven aan een kinderloos echtpaar bijvoorbeeld? Omdat wij naar het beeld van God geschapen zijn. Wij hebben iets van Gods natuur in ons. Wij verlangen ernaar om kinderen te hebben en voor ze te zorgen en ze lief te hebben. En daarin zien we het hart van God. God is ook geïnteresseerd en vol liefde naar kinderen. Als we denken aan kinderen, kinderen kunnen uitgroeien tot erge ongehoorzame kinderen die voor veel pijn en verdriet kunnen zorgen. Ondanks dat God het wist, heeft God de engelen en de mensen geschapen met een vrije wil. Niet zoals hij de sterren en planeten heeft geschapen. Dit is een belangrijk gegeven wat we moeten proberen te begrijpen. De eerste essentie voor een persoon om een moreel mens te zijn, is dus zijn vrije wil. En als we geen vrije wil zouden hebben, dan zouden we geen morele wezens kunnen zijn. De tweede essentie is het hebben van een geweten. Iets in ons wat ons laat weten wat goed of fout is. Natuurlijk kunnen we het geweten ook als met een brandijzer toeschroeien, staat in Gods woord. Als je naar dieren kijkt, ze hebben ook een vrije wil. Ze kunnen gaan en staan waar ze willen. Beter dan de bomen en de sterren en de planeten, die niet kunnen kiezen. Of ze wel of niet gehoorzamen. Een dier kan ervoor kiezen ons wel of niet te gehoorzamen. Maar daarmee zijn het nog geen morele wezens. Een hond of een vogel of een leeuw hebben geen gevoel voor moraliteit. Omdat ze geen geweten hebben. Ook al hebben ze een vrije wil. Zo zijn er twee dingen die we nodig hebben. En we ook in onszelf ervaren, we hebben een vrije wil en we hebben een geweten. Ook daar zijn heel veel discussies over die vrije wil. Maar dat vergt een andere lezing. En dat is de reden waarom dieren niet kunnen zondigen, maar ze kunnen ook niet heilig worden. Ze hebben immers geen geweten. Ze kunnen nooit kinderen van God worden. Een hond kan nooit een kind van God worden, omdat hij geen geweten heeft. Je kunt een hond of een computer trainen en leren wat hij wel en wat hij niet kan doen, maar dat zal hij niet doen vanwege een stem in zijn geweten bijvoorbeeld. Als het gaat om het menselijke geslacht, we hebben een geweten en voordat God ons schiep, schiep hij al de engelen. En één van die engelen, nou komt het, één van de engelen was een leider en zijn naam was Lucifer. En in de Bijbel staat in Ezekiel 28 vers 12 tot 15 dat hij perfect geschapen was in wijsheid, schoonheid. En hem was een hoge positie gegeven. Maar jammer genoeg kwamen er verkeerde gedachten in hem die hem hoogmoedig maakten. Hij wilde God van de troon afstoten. Hoe kan dat nou gebeuren? Hoe kan dat? Omdat hij een vrije wil had. En daar is waar de zonde en de kwaadaardigheid voor het eerst zich openbaarde in het hele universum. Voordat alles gebeurde was het universum volmaakt puur. Maar nu had de zonde haar intrede gedaan in het hart van een persoon die God had geschapen. En zo is de zonde in de wereld gekomen. En ook al begon de zonde in het hart van Lucifer en was het nog niet naar buiten getreden, zonde begint altijd in het hart. Het plannen van de moord begint altijd in het hart van de mens. En vanuit het hart wordt de actie uitgevoerd. En zo begon het ook met Lucifer. En vanaf het moment dat het in het hart kwam van Lucifer, zag God het ook. En God gooide Lucifer met al zijn volgelingen uit de hemel. En zijn ze onder ons. Ook hier. Maar gelukkig hebben we gebeden of God in ons midden wilde zijn. En dan zijn we met meer. Maar de Satan is er ook. Zo kunnen we hieruit leren. God haat de zonde. Maar toen hij een moreel mens creëerde, moest hij die mens een vrije wil geven. En dat was en is de oorzaak van alle kwaad en zonde in deze wereld. Maar laten we onthouden dat het kwaad niet buiten Gods controle omgaat. Hij wist dat het zou komen. En hij heeft het toegelaten. Hij heeft het geaccepteerd. Maar hij heeft ook de magistrale oplossing voorzien. Het offer van zijn lieve zoon Jezus Christus. Maar hoe kunnen we dan zeker weten dat we een kind van God zijn? Dat we gered zijn voor tijd en eeuwigheid. Zefanja 2 vers 1 zegt, doorzoek u zelf. Nou, ja, doorzoek u nou, gij volk, dat met geen lust bevangen wordt. Zijn we bereid om oprecht eerlijk naar onszelf te kijken en in de Bijbel te onderzoeken of we werkelijk een nieuw leven hebben ontvangen? Of we werkelijk een christen zijn en Christus kennen? En dat we na ons sterven door God geaccepteerd kunnen worden en naar de hemel gaan? Natuurlijk is het door het geloven uit genade, maar als God ons genade heeft gegeven om te mogen geloven en ons te bekeren, dan geeft hij ook genade om ons leven lang door te gaan met geloven en bekeren. Dan houdt dat niet op. Filippenzen 1 vers 6. Ik vertrouw erop dat hij, die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Als ik deze tekst lees, moet ik ineens denken aan het moment in Oldgensplaat. Ik had verkering met een meisje van een ouderling van de Gergem. Ria heette ze. En we zouden gaan trouwen, we waren verloofd. Oh ja, er moest ook belijdenis gedaan worden. Waarom deden we ook weer belijdenis? Oh ja, dan konden we van de catechisatie af. Het was niet een belijdenis des geloofs. Nee, we zaten al zo lang op de catechisatie. En om daar af te komen was één manier. En dat was om belijdenis te doen. Wij stonden met z'n tienen voor de preekstoel. En we moesten antwoord geven op een aantal vragen. Iedereen moest ja antwoorden. Anders kreeg je natuurlijk niet de zegen mee. Ik heb ook ja gezegd. 25 jaar daarna heb ik geprobeerd en heb ik die tape gekregen van de preek. Er stond er nog op, zo'n oude tape van een oude bandrecorder. Ik had inmiddels een studiootje, was inmiddels beroepsmuzikant geweest. Ik had alle technische middelen om die band na te luisteren en veel hoog en veel laag in te gooien. Maar wat ik ook probeerde, ik kon mezelf geen ja horen zeggen. Maar toen de Heer in mijn leven is gekomen, 17 jaar geleden, krachtdadig van het ene moment op het andere moment, en ik na die tijd van die band die preek heb afgenomen, ik weet nog steeds het plekje in de stoel voor het raam. Ik was alleen thuis en toen las ik, of toen hoorde ik die preek, toen hoorde ik zeggen: vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat zal voltooien op de dag van Jezus Christus. Toen raakte ik zo ongelooflijk verbroken, want ik had een leven van zoveel zonde achter de rug. Als popmuzikant. Drank. Net geen drugs. Wel geprobeerd, maar ik vond niks. Dank u wel, Heer. Bewaring van God. Maar alles wat je kunt bedenken, heb ik gedaan. En God heeft dat niet zo gelaten. Hij heeft mij krachtdadig in mijn hart gegrepen. Op een zondagmorgen. En hij heeft me 180 graden omgedraaid. En als je dan met God mag leven, met vallen en opstaan, kruipend. Want ik zwom in een rivier met zoveel miljoenen mensen richting hel. Een vieze, smerige, zondige rivier. Maar Jezus is langsgekomen. En heeft gedacht aan de weken toen ik 17 jaar was, dan heb ik 3 weken lang van minuut tot minuut om bekering gebeden. Omdat ik, ja, ik was aangeraakt door mensen. Toen had je nog gezelschappen, mensen die allemaal in het zwart bij elkaar zaten in een kamer te spreken over de grote daden van God. Daar zinderde het wel eens van de Heilige Geest en daar zat ik tussen. En toen kreeg ik een verlangen om ook een kind van God te worden. Ja, daar moest je om bidden, hè? En dat ben ik toen maar gaan doen. Maar na 3 weken voelde ik niks. Er gebeurde volgens mij niks. Maar ik was 41 of 40 jaar en ik lag zondagmorgen op mijn bed. Ik had de avond ervoor mijn installatie op een houseparty neergezet. En keiharde muziek 2 uur lang gehoord. 'S Morgens vroeg zat het gepiep nog in mijn oren en ik doe de radio aan en ik dacht even nieuws luisteren. Maar ik hoorde een preek. Ik dacht, verschrikkelijk, en ik wou me uitdoen, want ik leefde totaal zonder God. Ik bad niet, ik las geen Bijbel. Ik leefde volledig in de zonde. Maar ik hoorde aan de preek dat hij naar zijn eind ging. Toen dacht ik, oh, laat maar zitten. Zo is het nieuws. En toen hoorde ik heel duidelijk, als er geen liefde is tot God en geen liefde is tot de Heer Jezus. En geen liefde tot de mens, dan is er niks. En op dat moment gebeurde er iets onvoorstelbaars. Ik kon het niet thuisbrengen, ik wist niet wat. Mijn vrouw kwam binnen en ik huilde. En ze zegt, waarom huil je? En het enige wat uit mijn mond kwam was, ik wil naar huis, ik wil naar huis. Natuurlijk begrijpt u waar dat vandaan komt. Het was net of dat ik het zelf niet zei, wat iemand in mij zei. Ik wil naar huis. Ik was de verloren zoon, ik was zo ver van huis. En God had mijn gebed verhoord toen ik 17. Ja, 3 weken lang om bekering had gebeden. Wat een God dat hij mij niet heeft laten zwemmen in die vieze, stinkende, gore, zondige rivier richting hel. Jezus is langsgekomen en heeft zijn hand uitgestrekt en heeft mij handgegrepen en heeft mij aan de kant gezet. En toen stond ik druipend van de zonde aan de kant. En vanaf dat moment zwom ik niet meer richting hel, maar kroop ik richting hemel. Veel op mijn knieën lig ik. Dat heb ik nodig. U ook, maar ik zeker. Ja, en dan sta je hier te spreken over zekerheid. Jongen, jongen. Ja, en hoe staat het er nu mee met u, hè? Mag je het zeker weten dat je vergeving van zonde hebt ontvangen? Dat je wederom geboren bent? En niet zoals in de... Ja, dan moet ik opletten wat ik zeg. Maar dat gebeurt nogal met grote evangelisatiecampagnes. Dat jongeren wordt gevraagd, wil je een kind van God worden? Wil je gered worden? Ja, dat wil ik wel. Baat het niet, schaadt het niet. Oké, bid met mij het zondagsgebed. En dan bidden ze met zo'n iemand het zondagsgebed. Bid mij het zondagsgebed na. En dan doen ze dat. En vervolgens krijgen ze een hand op hun schouder of een hand. Geweldig man, je bent nu een kind van God. Oh, oké. Afijn, ze gaan hun weegs. En zo worden die mensen zonder zaklamp in een bos gestuurd. Raken totaal verdwaald. Alsof het de beslissing van de mens is om wederom geboren te worden. Het is een eenzijdig werk van God. Die plaatsvindt in de mens. En niet dat wij in een lijn voor de hel staan. En door onze eigen beslissing een jump maken. En dan vervolgens in de rij voor de hemel gaan staan. Zo is het niet. Er moet een groot wonder gebeuren in ons hart. Heeft de wedergeboorte... Oh nee, ik moet nog teruglezen. Maar mag je het zeker weten dat je vergeving van zonde hebt ontvangen. En dat je wederom geboren bent. Of is alles weg? Is het koud en donker? Is er geen gemeenschap meer met de Heer Jezus? Is de vrede met de Vader verdwenen? Als dat zo is in uw leven, heeft de wedergeboorte dan wel plaatsgevonden? Dat God u een totaal nieuw mens heeft gemaakt. Eerst was u een slaaf van de zonde. God en de mens hatend. En nu bent u een gepassioneerd volgeling van Jezus. En u heeft God lief boven alles en u naast als uzelf. Heeft dat plaatsgevonden in uw leven en ervaart u dat in uw leven? Als God ons de genade van de rechtvaardigmaking schenkt, dan geeft hij ook de genade van de heiligmaking. Deze twee zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Het een gaat niet zonder het ander. Als u gerechtvaardigd bent, volgt daarop de heiligmaking. Dat kan niet anders. Het groeien in de heiligmaking is een bewijs van de genade die ons geschonken is in Jezus Christus. en geeft ons een heerlijk zeker weten. God werkt en werkt in ons door de Heilige Geest aan onze heiligmaking. Vraag: is dat een realiteit in ons leven? Is het onze grootste verlangen om heilig voor God te leven? Is het ons grootste verlangen om niet gelijkvormig te zijn aan de wereld, maar te zijn als Jezus? Zoek eens in je leven na. Vind je het heerlijk om bij Gods kinderen te zijn? Is je grootste wens om avonden en middagen mee te maken met Gods kinderen en dan samen te spreken over de wonderen en de grote dingen van God, samen de Bijbel open te doen en samen te bidden? Of is je verlangen om erbij te horen in de wereld, als zakenman, als artiest, als popliefhebber, of je showt met je kleding? En dat zeg ik dan even voor de jongeren die er niet zijn, maar misschien hier naar luisteren. Is je kleding super belangrijk? Meisjes, hoe zie je eruit? Als de Heer Jezus nou naast je staat, als je 's morgens aan het aankleden bent voor de spiegel, en je bukt jezelf, kijkt Jezus dan de andere kant vol schaamte uit? Of kan hij meekijken? Hoe ben je gekleed? Laat je kleding een omlijsting zijn van je gezicht, die de glorie van God uitstraalt. Zomaar een paar dingetjes. Hoe is het in je leven? Hoe ervaar je deze dingen? Heeft God echt jou een nieuw mens gemaakt? Die verlangt om bij Jezus te zijn. Die verlangt om het woord te doorgronden door de openbaring, door de Heilige Geest. Dat je echt dat verlangen hebt. In 1 Johannes 2 vers 15 staat: heb de wereld niet lief en ook niet wat in de wereld is. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Dat is een test. In 1 Johannes staan er zoveel testen. Lees ze maar biddend. En plaats die testen in je leven. Dan kom je erachter of je een kind van God bent. Dan kom je erachter of je het zeker mag weten. Als we echt een kind van God zijn geworden, dan heeft het volgende in ons plaatsgevonden. In Ezechiël 36 vers 25 tot 27 staat een nieuwe verbondsbelofte. Schitterende nieuwe verbondsbelofte. Dan zegt God: ik zal rein water op u sprengen. En u zult rein worden van al uw onreinheden. En van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Is dat gebeurd? Zijn uw stinkgoden uit uw leven verdwenen? Of is er een begin gemaakt? Het kan zijn dat u pas tot bekering bent gekomen. Dat u pas tot geloof bent gekomen. Dat de wedergeboorte pas heeft plaatsgevonden. Dat kan. Er zijn er misschien nog allerlei stinkgoden in uw leven. Maar u voelt dat God in u werkt om ze buiten de deur te zetten. Dan zal ik een nieuw hart geven en een nieuwe geest in het binnenste. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en een hart van vlees geven. Hoe hard kan je hart zijn als je zonder God leeft? Dat je het eigenlijk wel leuk vindt als iemand struikelt en zich heel erg zeer doet. Of iemand raakt failliet. Of er gebeuren allerlei rare en rotte dingen om je heen. En jij niet, want jij hebt werk en jij hebt een mooi huis en jij hebt een mooie auto en een mooie vrouw en kinderen. Maar die andere overkomt het dat je diep in jezelf denkt: ik lekker niet. Of heb je een hart voor die mensen gekregen? Zit je te bidden: Heere, hoe zou ik hun kunnen helpen? Hoe zou ik hun de Heer Jezus kunnen laten zien dat ze daarna kunnen vluchten nu ze alles kwijt zijn? Is dat in je leven begonnen? Heeft het plaatsgevonden? En is het nog aan de gang? Ik zal mijn geest, wie zijn geest? Gods geest in je binnenste geven, de Heilige Geest. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt. En dat u mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. God gaat het dus doen in ons leven. Als we wederom geboren zijn tot de levende hoop, gaat God dat doen. Hij doet het. Natuurlijk moeten we zelf openstaan en willend zijn om te luisteren naar God. Om te wandelen in het licht en niet in de duisternis. Als dit alles ons niets zegt en we deze ervaringen niet kennen in ons leven, word dan maar vreselijk bang. Want dan hangen we, net als wat ik in het begin zei, aan een draadje boven de hel. En in mijn muzieklezingen, dan zeg ik altijd tegen de jongeren: als de aarde zich zou openen, net als bij Korach, Datan en Abiram. En we zouden op dit moment 1/100ste seconde in de hel kunnen kijken. Dan zou iedereen die hier zat, dat geldt niet voor jullie, maar die nog niet de Heere kennen, die nog niet de zekerheid hebben, die zou op hun knieën vallen en die zouden nooit meer opstaan totdat ze zouden weten dat ze vergeving zouden krijgen van zonde. Dat de Heer Jezus het liefste zou zijn in hun leven, dat God de Vader hen zou aannemen als kinderen. Je zou niet opstaan voordat dat plaatsgevonden had in je leven. De hel is zo vreselijk, zo verschrikkelijk. Laat het je verschrikken. Als dat, als die ervaringen dus van wat de kinderen van God mogen ervaren, wat we net hebben gelezen van Ezechiël, niet plaatsvinden in je leven, dan zijn we geen kind van God. Dan zijn we niet wederom geboren. Dan gaan we niet naar de hemel. Dan leven we niet voor eeuwig. Dan gaan we zeker weten voor eeuwig verloren. En dat is zo verschrikkelijk. We moeten wel sidderen op onze stoelen. En je kan het soms niet begrijpen. Hè? Ik heb een buurvrouw van 78. Een man is overleden. Zijn vader werd 103. Dus hij dacht, ik word minstens 100. Dat zei hij ook altijd. Hele aardige man. Hele vriendelijke man. Hele behulpzame man. Altijd een vriendelijke glimlach. Totdat ik voor de derde keer, vanuit mijn studiootje had ik op mijn knieën gelegen en ik kreeg zoveel bewogenheid voor mijn buurman dat ik rende naar buiten. Ik zei, buurman, je moet Jezus hebben, anders ga je verloren. En toen zag ik een gemene, kwaadaardige grimas op zijn gezicht. Nee, ik wil niet. En deze man is overleden, plotsklaps, hersenbloeding, 78. Dood. Eeuwig uit. Voor God verschijnen. Ik oordeel niet, maar de Bijbel zegt er genoeg over. En nu die vrouw is alleen. Ja, de man kwijt. Ja, zo hadden wij het ons niet voorgesteld. Helemaal de weg kwijt. En Leni, mijn vrouw, doet niets anders om naar die vrouw toe te gaan. Ik breng haar zondag soep. Niet om te laten zien hoe goed we zijn, maar God geeft het in ons hart. En op een dag kwam ik uit de gemeente, uit de baptistengemeente in Emmeloord. En dat was mooi weer. En ik zag mijn buurvrouw zitten en ik wou soep gaan maken. Dat doe ik elke zondag. Maar er kwam een stem krachtig in mijn hart. Johan, je moet naar de buurvrouw gaan en haar het evangelie van begin tot eind uitleggen. Maar ik had geen zin, want ik had zin om soep te maken. Ik had honger. Dus ik ga naar binnen, maar de stem werd zo sterk. Ik heb alles neergelegd. En ik ben naar buiten gegaan. Ik ben naast de buurvrouw gaan zitten. En inmiddels deden we al heel veel en doen we nog voor de buurvrouw. En ik zei, buurvrouw, zijn wij gek? Zijn wij idioot? Zijn wij achterlijk? Nee, natuurlijk. Hoe kom je daar nou bij? Ik zei, nou buurvrouw, weet je wat voor ons het allerbelangrijkste is? Het is Jezus. Dat we hem kennen. En dat we hem lief hebben. We zijn wederom, mag ik het u eens uitleggen? Ja, dat mag wat, maar. Ja. En toen ben ik het toch uitgelegd, stap voor stap. En ook wat haar te wachten stond. Als ze Jezus niet zou aannemen, als haar zalig maken. 78 jaar. En het antwoord was, na een kwartier, 20 minuten. Buurman, ik wil niet. Ik wil dezelfde weg als mijn man gaan. Ja, daar gebeurt er wat met je. Ik ben opgestaan en ben naar huis gegaan. En dan kun je zeggen, oké, nou is het klaar, dan stop ik met bidden. Maar ik kan haar niet loslaten. Dus dag in dag uit leggen wij haar voor Gods troon. En dan bid ik, Heere God, u bent de God van wonderen. Breek dat hart. Kom met uw Heilige Geest in het hart. En dat die woorden die ik mogen zeggen, wilt u daar kracht mee doen? Want ja, is maar weer eens gebleken hoe goed misschien mijn verhaal, mijn uitlegging was van het evangelie. En dat is ook weer Gods genade die dat geeft. Dan kom je tot de ontdekking. Wij kunnen het alleen maar tot het verstand, tot de oren brengen. Maar God moet een scheppend werk doen in een mens. Die moet het hart kapot breken. Heere God, wilt u het doen? En dan zegt Jesaja 55 vers 7. Laat de goddeloze zijn weg verlaten. De man van ongerechtigheden zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de Heere. Dan zal hij zich over hem ontfermen. Zie je wel? Tot onze God. Want hij vergeeft veelvuldig. We mogen komen zoals we zijn, maar niet blijven zoals we zijn. Hij heeft nog nooit een bidden laten staan. We kunnen nooit en te nimmer zullen we kunnen zeggen als we voor God staan. Ik wilde wel, maar u wilde niet. Wat een blasfemie. Het is, zoals in Lucas 19 vers 27 staat. Maar deze vijanden van mij, die niet wilden dat ik koning over hen zou zijn, breng ze hier en sla ze voor mijn ogen dood. Wat een aangrijpende tekst. Als we Jezus niet hebben aangenomen, als we niet wederom geboren zijn, als we geen leven van bekering, van belijden van zonde, dat houdt nooit op, dat gaat door tot de laatste snik. Echt waar. In ieder geval in mijn leven, ik denk ook in uw leven. Dat je steeds weer tegen dingen aanloopt. Dat er nog dingen, nog zondes uit het verleden zijn die elke keer hun kop weer opsteken. Ja, maar er is toch over, we zijn toch meer dan overwinnaars. Ja, daar snak ik naar. En daar strijd ik ook naar. En ik hoop ook dat God mij die genade geeft. Om te mogen zeggen op een gegeven moment, ik ben totaal overwinnaar over alles wat uit het verleden mij zo aangekleefd heeft. Ik heb veel dingen al mogen overwinnen. En toch. Heere, geef ook dat laatste. Dat ik daar overwinnaar over mag zijn. En het kan. We kunnen meer dan overwinnaar zijn. Echt. Nog wil de Heere ons genade geven. En als we in zijn wegen wandelen en zijn geboden onderhouden en dicht bij de Heere Jezus blijven en zijn eer bedoelen, dan mogen we zeker weten, vast en zeker weten, dat we een kind van God zijn geworden. En we eeuwig leven hebben ontvangen. Hoeveel mensen uit uw omgeving kent u die het zeker mogen weten? Ga daar eens op bezoek. Ga eens met ze spreken. En dan niet iemand die Jezus heeft aangenomen als attachments, zoals Paul Washer zo mooi zegt. Ik heb een goede baan, ik heb een prachtig huis, ik heb een mooie vrouw en kinderen. En ik heb heel veel vrienden en ik heb van alles en nog wat. Oh ja, ik heb de Heer Jezus ook lief. Als attachment, dat kan niet. Jezus moet elk onderdeel van ons leven beheersen. Echt van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. In elk onderdeel. Hoe ga ik met mijn vrouw om? Hoe ga ik met mijn vrienden om? Hoe ga ik met eten en drinken om? Hoe ga ik naar de kerk? Hoe ga ik met de mensen in de kerk om? Hoe is mijn hart? Leef ik in onmin met iemand? God neemt het niet van een kind van God dat hij met iemand in deze wereld in onmin leeft. Ja, kom zeg. En die andere die heeft dit. Dat is het voorbeeld van Jezus die nooit ene zonde heeft gedaan. En die leefde met niemand in onmin. En het hele universum. Dat is het beeld. Wij moeten altijd buigen. Ook voor het onrecht. Ook als mensen ons onrecht aandoen. Ja, nee. Buigen. Waarom? Oswald Chambers die zegt het zo mooi. Waarom heb je een verschrikkelijke buurman? Waarom heb je misschien een vrouw die vreselijk moeilijk is voor je? Waarom heb je een baas die je elke keer vernedert? Waarom heb je dat? Er is maar één reden waarom je dat hebt. God is overal bij. God kijkt de andere kant niet uit. Al deze dingen die zijn in jouw leven gegeven in medeweting van God. God weet ervan. En God wil alle dingen laten medewerken ten goede. Hoe dan? Nou, als wij een hele moeilijke baas hebben die ons vernedert, dan kunnen we elke keer laten zien wie Jezus is. Door niet te vernederen. Door niet kwaad te blijven. Door niet terug te schelden. En aan die baas te laten zien dat wij de liefde van de Heer Jezus in ons hart hebben. Die Jezus die zichzelf heeft overgegeven. Het liefste wat de Vader had, heeft hij uit zijn hart gerukt. En heeft hij aan een kruis laten spijkeren en laten leegbloeden. Zelfs een speer in zijn zij, zodat ook zijn lichaamsvocht nog uit zijn lichaam verdween. Die Jezus staat nog met uitgebreide armen om ons aan zijn hart te drukken. En dan mogen we het zeker weten, als we werkelijk elke dag naar het hart van de Vader gaan in ons gebed, in de Bijbel lezen. Dan geeft God ook die zekerheid. Dan is het niet een misschientje. Dan is het een zeker weten. Ik ben geborgen, ik ben gekocht. Ik ben duur betaald door het bloed van de Heer Jezus. Wat een liefde. Wat een heerlijk, groot, barmhartig en genadig God. Laten wij zijn grote naam loven en prijzen. En danken dat hij deze weg voor ons heeft uitgedacht. Wat een God. Zullen we samen danken en bidden. Trouwe Vader in de hemel. Heere, wat bent u goed. Of bent u een liefdevol God dat u ondanks wat best moeilijk is om voor een klein aantal mensen te spreken en dat eigenlijk degene die misschien niet zijn waarvoor ik ook veel woorden had. Maar Heere God, u heeft toch weer gegeven dat ik het mocht voleinden tot het eind. Dank u wel dat u erbij was. En mag het zo zijn dat degene die het hebben gehoord mogen verder dragen. Misschien aan hun kinderen of kleinkinderen of buren die nog niet geloven. Dat ze vanavond iets hebben opgepikt wat ze mogen verder dragen. Zodat uw woord gedragen wordt door de kinderen van u naar andere mensen. Dat andere mensen kunnen zien wie Jezus is. Heere, zou u ons dat willen schenken door genade? Geef dat Jezus er niet aanhangt in ons leven, maar dat hij alles mag zijn in ons leven. Echt alles. In onze woorden, in onze gedachten, in onze uitingen, naar onze kinderen, naar buren, naar familie. Hoe moeilijk soms dat ook is, Heer. Heer, u weet het. U bent erbij. U kijkt de andere kant niet uit. Geef ons de kracht en de liefde. Geef ons de genade om een kind van u te zijn, om het zeker te weten. Om zeker te weten dat we straks eeuwig met u verenigd zullen zijn. Dat we opgenomen worden in de hemel en dat we altijd bij de Heere mogen zijn. Wat zal dat toch heerlijk zijn, Heere. Dan mogen we onze geliefden weer terugzien. Want er zal herkenning zijn. Ook daar hebben we voorbeelden van in de Bijbel. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel, lieve, lieve Heer Jezus. Dat u uzelf totaal heeft overgegeven. Dank u wel, lieve Vader. Dat u het liefste wat u had niet heeft gespaard. U had de hele mensheid verloren kunnen gaan. We hebben het er zelf naar gemaakt. We hebben niet verdiend dat u het liefste wat u had gegeven heeft. Maar u heeft het wel gedaan. Heere, open de ogen van veel mensen om ons heen die ons lief zijn. Die nog niet wederom geboren zijn. Breek harten. Neem gordijnen weg zodat ze het zicht op Jezus krijgen. En dat ze gebroken op hun knieën hun zonde belijden. En zeggen, Jezus, kom in mijn hart. Heere Jezus, kom in mijn hart. Trouwe Vader, dank u wel voor al het goede wat u vanavond gaf. Heer, ik wil al deze mensen die hier zijn aan u opdragen, voor uw troon brengen. Heer Jezus, wilt u uw handen op hen leggen, zodat ze gezegend zijn voor tijd en eeuwigheid. We gaan de kerst tegemoet, Heer. De wereld maakt er een grote show van. We horen weer al die liedjes in de winkelstraat tot vervelings toe, want het gaat nergens over. Ze weten soms niet eens meer waar het over gaat, Heer. O God, geef ons en geef ze de kracht morgen als ze staan te zingen hier op de markt. Heere, wees bij allen die het evangelie uitdragen. Heere, geef bijzondere ontmoetingen. Geef mensen, stuur mensen naar ze toe die hongerig zijn om het woord te horen. Heere God, gebruik deze avond ook via de media om harten aan te raken. Niet om mij hier. Ik moet verdwijnen. En Jezus, u moet verschijnen. Trouwe God, wilt u zo uw woord bekrachtigen? Heere, neem alles weg wat niet was naar uw wil. Trouwe Vader, dit smeken wij u in de machtige naam van Jezus. Uit genade. Amen. Dank u wel voor uw aandacht. Ik denk dat we geen pauze en vragen, of zouden we dat nog wel doen? Dat... Oh, ja, die moet even opnieuw. Hè?